Twee weken geleden hebben we in het kader van het thema stromingen besproken een begin gemaakt met de bespreking van een prediker, Robert Breker. En dat niet om stelselmatig andere predikers langs te gaan lopen en die te bespreken, maar ja, wel omdat we dus in de gemeente met hem, met zijn leer te maken hebben gekregen en ook met de gevolgen daarvan. Wat we de vorige keer gezien hebben is dat Breker zich uitgeeft als bijbelgelovige, maar we hebben ook gezien dat hij er niet naar handelt. En dat hebben we gezien aan een bijbelgedeelte wat hij besprak in een video, 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 10. We hebben gezien hoe hij dan een eigen context gaat schetsen. En door een eigen context te schetsen, eigenlijk andere bijbeltekst gewoon uit de bijbelse context haalt en daar een eigen regel van uitleg bij definieert, een regel die niet gebaseerd is op de schrift, daar tegenin gaat en daardoor ook gaat filosoferen over de bijbeltekst. Oftewel, het gevolg is dat hij zijn eigen gedachten op de bijbeltekst gaat loslaten. Nou, dat alles zorgt voor misleiding, wat de reden is voor een waarschuwing om je niet door hem te laten misleiden. Nou, vanmorgen willen we nog eenmaal bij deze prediker stilstaan. En dan met name bij wat hij over het bloed van de Heer Jezus zegt. Doordat hij heel vaak herhaalt dat de redding niet uit de werken is, niet door eigen gerechtigheid, dat geloof uit het hart is. En omdat hij spreekt over het bloed van de Heer Jezus, lijkt het dat hij heel veel bijbelse dingen zegt. En toch, klopt het wel wat hij zegt. In de video Sailing Reminds Me of Salvation spreekt Breker over de Heer Jezus, de Heer Jezus die redt. Ook zegt hij dat het er niet om gaat wat jij doet, maar dat je de Heer Jezus moet vertrouwen om gered te worden van de hel. Dat kun je bijvoorbeeld vinden tussen 27 en 31 minuten. Nou, dat is bijbels. Dat is bijbels. Zo maakt hij een vergelijking met de offers in het Oude Testament die als type van het werk van de Heer Jezus gegeven zijn. En dan zegt hij, het is het bloed van Jezus dat ons redt. Allemaal waar. Ook maakt hij een vergelijking met de huidige tijd en zegt hij dat er vaak een bloedloos evangelie gebracht wordt. En op zich is ook dat een feit, hè? Daar waar mensen over de Heer Jezus spreken, en dat gebeurt vandaag de dag best nog wel eens, maar zonder zijn volbrachte werk aan het kruis van Golgotha serieus te nemen, ja, dan heb je zo'n situatie, dan gaan mensen inderdaad een bloedloos evangelie verkondigen. Mensen gaan dan eigen dingen bedenken om gered te worden. Maar als je goed gaat luisteren, dan ga je zien dat het redeneren van hem veel verder gaat. Hij noemt zo vaak trust the blood, vertrouw het bloed, dat hij andere dingen lijkt te vergeten. En nee, dan bedoel ik niet eigen werken of iets dergelijks. En voor ik verder ga, laat ik heel duidelijk zijn. Ik geloof, op grond van de schrift, dat Heer Jezus zijn bloed voor jou en mij vergoten heeft. Tot vergeving van jou en mijn zonden. Zodat jij en ik gered konden worden, of als je het nog niet bent, gered kunt worden. De schrift is daar zo duidelijk over. Efeze 1 vers 7, ik citeer het vers gewoon even, straks gaan we een ander gedeelte opzoeken, maar Efeze 1 vers 7 zegt bijvoorbeeld, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Dus laat daar geen misverstand over bestaan. We hebben vergeving, we hebben verlossing door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus. Maar dan zegt Breker in deze video, bij circa 17 minuten, en ik citeer één zin. 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4 zegt hoe Christus stierf voor onze zonden. Even tot zover het citaat. 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4 zegt hoe Christus stierf voor onze zonden. Nou, laten we die versen gaan lezen. 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Het evangelie voor de gemeentetijd wordt hier dus gedefinieerd als, en dat hebben we net in vers 3 en 4 gelezen, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Maar dan zegt Breaker zo rond de 19 en 20 minuten in die video Sailing Reminds Me of Salvation het volgende en ik citeer weer een stukje. Het is niet alleen het feit dat hij stierf, nee, het is de manier waarop hij stierf. En de Bijbel zegt dat de redding is door het geloof in zijn bloed. Romeinen 3 vers 25 is het sleutelvers, door het geloof in zijn bloed. Het bloed is het object van ons geloof. Tot zover het citaat. Dat Breaker spreekt over het object van ons geloof, betekent dat het daarom draait. Je zou je geloof daarin moeten stellen. En dat blijkt dan ook wel als je gaat luisteren. Hè? Bijvoorbeeld aan het eind van de video zegt hij nog een paar maal, en ik citeer, dat zit zo rond de 46, 47 minuten. Ben je gered? Geloof je in het bloed van Jezus? En de eerste vraag is, vertrouw je in het bloed? Maar door het bloed het object van het geloof te maken, daar gaat hij veel te ver mee. En waarom? Omdat het de Heer Jezus is die zijn bloed vergoten heeft. En het gaat wat dat betreft om hem. Hij redt. Je moet je geloof niet stellen in het bloed alleen. Je moet je geloof stellen in de Heer Jezus die zijn bloed vergoten heeft. En dan moet ik er meteen bij zeggen, Breaker spreekt ook. Over, en dat maakt het allemaal moeilijk en dubbel, spreekt ook over de Heer Jezus. Maar trust the blood. Je moet je geloof stellen in de Heer Jezus die zijn bloed vergoten heeft en dan mag je weten dat hij dat offer eenmaal gebracht heeft. En dat het ook vandaag de dag reinigt. Hè? Of je nu tot geloof komt, tot bekering komt, of dat je als gelovige je zonde beleidt. Nou, de tekst die Breaker als sleutelvers neemt, is Romeinen 3 vers 25, en die gaan we dan ook lezen. Romeinen 3 vers 25. En daar staat het volgende geschreven. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods. Daar staan dus inderdaad de woorden door het geloof in zijn bloed. Maar in de eerste plaats staat daar niet direct dat het geloof in het bloed zalig maakt, redt of behoudt. Er staat dat als je gelooft dat de Heer Jezus zijn bloed vergoten heeft, dat de Heer Jezus jou tot een verzoening gegeven is. Eigenlijk zoals, en hou de hand bij Romeinen 3, want daar komen we zo terug. Eigenlijk zoals het geschreven staat in 1 Johannes 2 vers 2. 1 Johannes 2 vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En ja, ik weet het, die verzoening heeft met redding te maken. Maar die verzoening is een onderdeel van de redding. Bijbels gezien zou het dus correcter zijn om te zeggen, de verzoening is door het geloof in het bloed van het lam. Nou, dat alles blijkt zelfs als je Romeinen 3 vers 25 in de context gaat lezen, als je de versen eromheen leest. Laten we het lezen vanaf vers 23. Romeinen 3 vers 23. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Zien we in deze verse in de eerste plaats dat het Gods genade is en dat de verlossing in Christus Jezus, hij is de verzoening, doordat je gelooft dat hij zijn bloed vergoten heeft. Nou, als je dan Romeinen 3 vers 25 goed gaat lezen, dan wordt zelfs duidelijk dat het vers in eerste instantie helemaal niet aan de gemeente gericht is. Het wordt wel tegen de gemeente gezegd, maar het gaat eigenlijk over de Joden. Het spreekt erover dat de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods vergeven worden. Daar gaat dat vers over. Dus dat gaat over de Joden die onder de wet leefden. Nou, als zij een offer brachten, dat lees je in het Oude Testament, dan vergaf God de zonde. Maar die zonden waren niet echt weg. Dat lees je bijvoorbeeld in Exodus 34 vers 7, maar dat kun je ook bevestigd zien in Hebreeën 10 vers 4. Dat deed hij uit verdraagzaamheid, wetende dat de Heere eens zijn zoon zou zenden, die voor de zonde van de mensen sterven zou. Nou, dat is de leerstellige basis van dit vers. Een vers die hij dan als sleutelvers voor de redding uitkiest. Maar natuurlijk geldt die werking van het bloed van de Heer Jezus ook voor vandaag. Maar het is dus wel goed om te zien waar dit vers in eerste instantie op slaat. Vervolgens noemt Breaker op basis van Efeze 1 vers 13 en 14, waar geschreven staat dat het geloof is, ik pak het er even bij, dat je het evangelie moet horen en dat je dan tot geloof komt en dan verzegeld wordt. Dat zijn die versen. Nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Die versen. Op basis daarvan zegt hij dat je eerst iets moet weten om gered te worden. Je moet eerst iets weten om gered te kunnen worden. Nou, op zich klopt dat wel. Anders hoeft het woord van God, hoeft het evangelie niet verkondigd te worden. Maar bij 10, 11 minuten zegt hij dan dat je van het bloed moet weten. Het bloed moet volgens Breaker dus genoemd zijn, anders zou iemand niet gered zijn. Maar een mooi voorbeeld van een preek van Paulus, waarin hij het bloed niet noemde, maar waardoor wel mensen tot geloof kwamen, vind je in Handelingen 13. Handelingen 13 vers 23 tot en met 48. We gaan dit gedeelte niet helemaal lezen, maar pak het erbij, misschien dat je dan kunt volgen wat ik aan de hand van de verzen zeg. Handelingen 13 vers 23 tot en met 48. Paulus sprak over de zaligmaker Jezus. Dat lees je in vers 23. Die in vers 25 de Christus genoemd wordt. Hij sprak over de dood van de Heer Jezus in vers 28. Hij sprak over zijn begrafenis in vers 29. En hij sprak over zijn opstanding in vers 30. Ook sprak hij erover dat er door hem vergeving van zonde verkondigd wordt. Vers 38. En wat zie je dan in dat gedeelte? Vers 42. Zowel Joden als heidenen kregen dezelfde boodschap te horen, maar de Joden verwierpen de boodschap. Vers 45. Maar van de heidenen kwamen er velen tot geloof. Dat lees je in vers 48. Als je dit leest, werd het bloed niet specifiek genoemd. En toch werd het evangelie verkondigd, notabene overeenkomstig de verse 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4, waar we mee begonnen zijn. En wat lees je dan in dat gedeelte? Er kwamen velen tot geloof. Nou, eenzelfde situatie vind je bijvoorbeeld in Handelingen 17 vers 16 tot en met 34. In dat gedeelte zie je dat Paulus de heidenen toesprak. In beide situaties zie je dat het bloed niet genoemd werd. En de vraag is dan, was zijn evangelie bloedloos? Was het een bloedloos evangelie? Natuurlijk niet. Bij doorpraten met Paulus zou hij hebben kunnen uitleggen dat het bloed van de Heer Jezus vergoten moest worden om de aangeboden vergeving in hem te bewerken. En het vergoten bloed van de Heer Jezus is onderdeel van het evangelie, van het feit dat de Heer die vergeving aanbiedt. Maar het hoeft klaarblijkelijk niet altijd direct letterlijk genoemd te worden, willen mensen tot geloof kunnen komen. En dat is dus wel wat Robert Breaker beweert. Maar dan misschien nog wel het belangrijkste. Door Romeinen 3 vers 25 het sleutelvers voor redding te maken, ga je iets over het hoofd zien. En dat is de opstanding. Breaker noemt 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4, noemt hij heus wel. En ja, af en toe noemt hij ook de opstanding. Maar als hij over redding spreekt, noemt hij, voor zover ik gezien heb, veelal trust the blood, vertrouw het bloed. Maar het bloed van de Heer Jezus verwijst naar de Heere die moest sterven. Maar niet naar zijn opstanding. En het is 1 Korinthe 15 dat zo duidelijk maakt dat het bloed alleen maar effectief is door de opstanding. Als we teruggaan naar 1 Korinthe 15, dan lezen we in vers 17 en 18. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dus al zou de Heer Jezus aan het kruis zijn bloed vergoten hebben, maar niet opgestaan zijn uit de doden, dan was je nog in je zonde geweest. Oftewel, dan had het bloed van de Heer Jezus niet gewerkt. En kijk dan eens wat er in Romeinen 10 vers 9 geschreven staat. Romeinen 10 vers 9. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. De opstanding is dus net zo belangrijk. Door de opstanding was bewezen dat de Heer Jezus de Zoon van God was. Daardoor was hij zonder zonde. En alleen daardoor kon hij voor de zonde van de mensen sterven. En daarom zijn 1 Korinthe 15 vers 3 en 4 veel meer sleutelversen als het om redding gaat dan Romeinen 3 vers 25, want in Romeinen 15 vers 3 en 4 staat geschreven, want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. In het gestorven zijn zit zijn kruisdood en zijn vergoten bloed omsloten. Dat zit daarbij in. De schrift is daar duidelijk over. Maar deze verzen laten zien dat hij tevens is opgestaan en juist die opstanding maakt dat hij naar de Vader kon gaan om alles te vervullen, zoals de schriften zeggen. En dat is waar we een aantal weken geleden bij stil hebben gestaan onder het thema Raak mij niet aan. Zoals gezegd, weet ik dat Breker ook in de opstanding gelooft, maar je moet je wel de vraag stellen of hij door van Romeinen 3 vers 25 het sleutelvers te maken, het belangrijkste vers te maken als het gaat om redding, het evangelie niet aan het uitkleden is. Als je Romeinen 3 vers 25 in de context gaat lezen, wordt nergens over de opstanding gesproken. In het hele gedeelte niet. Of hij het evangelie niet aan het uitkleden is. En als hij het evangelie aan het uitkleden is, is hij eigenlijk bezig om een ander evangelie te creëren. Laat dat een waarschuwing voor je zijn. Maar zo is er veel meer. Zo is er veel meer. Een andere video. What are you adding to salvation? Als je die video bekijkt, dan zie je hoe Breaker zegt dat bekering, gebed en belijdenis toevoegen aan je redding. Je zou daardoor met eigen gerechtigheid bezig zijn en dus niet gered zijn. Alhoewel je die dingen inderdaad tot werken kunt maken, dat klopt. Wil dat niet zeggen dat bekering, gebed en belijdenis niet nodig of onbijbels zijn? Nou, het voert te ver om dat nu helemaal uit te werken. Dus mocht je daarover door willen lezen, het staat wel in die uitgebreidere studie beschreven, wat hij daarover zegt. En het wordt binnen een Bijbels kader geplaatst. Dus mocht je daar verder over willen lezen, vraag naar die uitgebreide studie, dan kan ik je dat geven. Tot slot waarschuwt Breaker in de video's. The Gospel in the Stars, zo rond de 16 minuten. En No Man Knoweth the Day or the Hour, zo rond de 16 minuten. En de Rapture Theories, zo rond de 21, 22 minuten. Daar waarschuwt hij tegen boeken die niet in de Bijbel staan. En onder andere het boek Henoch wordt genoemd. Hij zegt ook dat je daar ver van weg moet blijven. En toch gebruikt hij gegevens uit die boeken om zijn profetische schema's te onderbouwen. Een voorbeeld daarvan is dit sterretje bij de geboorte van Abraham. Het schijnt in een van die boeken te staan dat toen Abraham geboren werd, er ook een ster aan de hemel verscheen, net zoals bij de geboorte van de Heer Jezus. Het staat nergens in de Bijbel. Maar hij gebruikt dat in zijn schema's om zijn theorie op te bouwen. Dus hij waarschuwt tegen het boek van Henoch. Ik noem even dat boek als voorbeeld. Ik geloof niet dat daar die ster in noemt, maar zo ook andere boeken. Tegelijkertijd heeft hij het gelezen en gebruikt hij wat daarin staat om zijn leer te onderbouwen. Hij zegt het een, hij doet het ander. Hij doet overkomen dat hij bijbelgelovig is, maar hij handelt er niet naar. In de video, de apostel Paul, de first datesetter, zegt hij over zichzelf dat hij geen datesetter is. En dat betekent dan dat hij niet bepaalt, zegt hij, wanneer de opname van de gemeente zal zijn. En dat zegt hij zo rond de 1 minuut. Maar in die video zegt hij dat hij gelooft dat Paulus de eerste datesetter was. En dat kom je tegen zo rond de 55 en 56 minuten. Hij geeft aan dat Paulus in 54 na Christus in ongehoorzaamheid aan de Here terugging naar Jeruzalem. Omdat hij verwachtte dat dan de opname zou zijn. En de Joden dan zouden zien, hè, dat als hij daar zou zijn en opgenomen zou worden, dat de Joden dan zouden zien dat het toch waar was. Maar de Bijbel noemt dat nergens. De Bijbel noemt wel dat Paulus uit liefde voor zijn broeders naar het vlees wel van Christus verbannen zou willen zijn. He, dat kom je tegen in Romeinen 9 vers 1 tot en met 5 en Romeinen 10 vers 1. En waarom, he, als Paulus de eerste datesetter zou zijn, waarom zou Paulus aan de Thessalonicenzen, dat is zo rond dezelfde tijd, zou Paulus aan de Thessalonicenzen schrijven wat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 en 3 staat? 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 en 3. Daar staat dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. Dat u niemand verleide in enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verders. Paulus zei juist dat het helemaal nog niet aanstaande was, want er moest eerst nog wat gebeuren. Dus de Bijbelse reden laat Breaker links liggen, Paulus' voorliefde voor het Joodse volk, en dat hij wel verbannen zou willen zijn van Christus, als het volk de Here maar zou aannemen. Dat laat hij links liggen, terwijl hij zijn eigen filosofie leert, die gewoon regelrecht tegen de schrift ingaat. Nou, in de video No Man Knoweth the Hour, the Day or the Hour, stelt hij nog, en dat is dan de vraag, en dat doet hij naar aanleiding van Titus 2 vers 13. Ik denk dat het bekend vers is. Dat spreekt over de zalige hoop voor de gemeente. En dan stelt hij de vraag hoe hij naar iets zou moeten uitkijken als hij niet weet wanneer het is. Hoe kun je er nou naar uitkijken als je niet weet wanneer het is? Zoiets zegt hij rond de 56 minuten. En even later zegt hij, en dan citeer ik, dat is rond de 59, 60 minuten. Misschien is het mogelijk dat we de dag en het uur kunnen weten. Maar wat zegt de Bijbel? Matteüs 24, vers 36. Matteüs 24, vers 36. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En ja, ik weet, dit vers is in de context van de tweede komst. dat besef ik. Maar als de dag en de uur en het uur van de tweede komst niet bekend zijn, dan is de dag en het uur van de opname ook niet bekend. We weten dat het ongeveer 7 jaar eerder zal zijn, maar we weten niet wanneer. En de vraag is dus ook, hij zegt dat hij geen datesetter is, maar wie is nu de datesetter, Paulus of Robert Breaker? En waarom wil hij zo graag dat Paulus de eerste datesetter was? Waarom wil hij dat zo graag? Er is maar één reden. Dat is om zijn eigen zonde te camoufleren. Want gezien de titel van zijn preek, No Man, No Day or the Hour, kent hij het vers. En toch gebruikt hij ongeveer een uur om het tegengestelde te beweren. En gaat hij er dus eigenlijk regelrecht tegen in. En zo zie je dus hoe je te maken hebt met iemand die zich bijbelgelovig noemt, maar je hebt te maken met beweegredenen die een schijn hebben. Gods woord wordt gebruikt, het wordt allemaal ingekleed met bijbelversen. Beweegredenen die een schijn hebben. Een schijn, het lijkt echt, maar ze misleiden. Colossenzen 2 vers 4. En dat is wat Robert Breaker typeert. Robert Breaker mag dan een kind van God zijn. Gelet op het feit dat hij gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En daarbij moet ik dus afgaan op wat hij belijdt. Maar hij is een gevaarlijke man. Omdat hij bijbelse woorden gebruikt, omdat hij veel bijbelteksten gebruikt, omdat hij bijbelgelovige taal gebruikt, waardoor hij bijbelgetrouw en bijbelgelovig lijkt. En ja, dan kan hij het ook nog een keer op een pakkende manier brengen. Hij kan heel goed redeneren. Maar daarmee verbergt hij dat hij de Bijbel naar zijn eigen hand zet. Hij luistert niet naar Gods woord zoals het er staat, maar maakt er, ja, een boodschap van die bij hem past. Nou, dat is niet bijbelgelovig. Het is niet bijbelgelovig en het leidt tot ongehoorzaamheid, en dat hebben we gewoon gezien, tot ongehoorzaamheid aan Gods woord. 1 Johannes 2 vers 5 zegt, maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. En Gods woord bewaren is niet alleen dat je gezien hebt dat God door de geschiedenis heen zijn woord bewaard heeft en dat je dat kunt vinden voor het Engels in de King James en voor het Nederlands in de Statenbijbel. Dat is het begin ervan. Het vervolg is dat je in de uitleg probeert ook bij dat woord te blijven. Dat je zelf ook het woord bewaart en er niet wat eigens van gaat maken. Laat je dus niet misleiden door deze man. Amen.